Geliefde luisteraar, wij willen deze avond weer beginnen met een voorlezing. En die zal worden gehouden uit een prediker uit de oudheid, in de vroege christelijke kerk, Johannes Chrysostomos. Het is een zeer welsprekend man en ook heel beroemd in die tijd, een voorganger. Welk overal bekend was. Hij wordt wel de man met de gulden mond genoemd. Hij werd in circa 345 na Christus geboren in Antiochië en hij stierf in 407 in Pontus in Azië. Een beroemde prediker dus. Ik herinner me nog dat ik heel veel citaten, ik meen in de institutie, maar ook in de werken van Johannes Calvijn van hem teruglees. Hij had een rechtlijnige uitleg van de Heilige Schrift. Dat was een tegenstelling van de allegorische interpretatie van de Bijbel, zoals dat op de Alexandrijnse school was. Zijn preken waren vooral praktisch, gericht op het dagelijkse leven. En daar kreeg hij ook heel veel steun mee van het gewone volk. Dus hij was een eenvoudige prediker, hoewel dat hij zeer geleerd was. Dat kenmerkt juist ook de echte geleerdheid, dat je eenvoudig kan zijn. Het gaat over een predicatie uit Psalm 4. En dan voornamelijk denk ik dat wij het eerste vers behandelen, of misschien ook het tweede. Ik weet niet hoe lang dat de tijd dan strekt. Maar dan wil ik eerst deze psalm ook lezen met u. Het is Psalm 4 en er staat er boven mij een avondlied en het is een psalm van David. Psalm 4 dus, een psalm van David voor de opperzangmeester op de negenoot. Als ik roep, verhoor mij, o God, mijn gerechtigheid. In benauwdheid heb gij mij ruimte gemaakt. Wees mij genadig en hoor mijn gebed. Gij mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen, de leugen zoeken? Sela. Weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere zal horen als ik tot hem roep. Zijt beroerd en zondig niet. Spreekt in uw lieder hart op uw leger en zijt stil, Sela. Of het offerander der gerechtigheid vertrouwt op de Heere. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ter tijd, als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen, want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. Tot zover de schriftlezing. En dan willen wij voor de predikatie uit eerst het gebed doen. Heere, we hebben hier dan opnieuw, naar weer met elkander te zijn, en dat in de geest en in de gedachten zal dat meer zijn, want in de tegenwoordigheid moeten wij elkaar niet zien, maar in de gedachten wel, voor een groot deel tenminste, en ook anderen. U weet waar we wonen en wie we zijn en waar we mee te maken hebben. We maken de reis naar de eeuwigheid en onderweg zijn wij naar die grote godsontmoeting. En het zou zo'n weldadigheid zijn dat wij u hier in het leven leren kennen als onze God. En dat is die trouwe verbondsgod die in de tijd, in de loop der tijd ook toen onze kerkvaders gepredikt hebben in navolging van de apostelen en de gemeentes gesticht zijn en onder een keizer tot een groot volk geworden zijn, een menigte des volks, dan heb gij dat in de lengte van de tijd in al die jaren toch uw trouw willen betonen, ondanks alle afmakingen en verkeerdheden, zondigheden die ons aankleven, wie we ook zijn. En ook wanneer wij dan denken dat wij er zoveel verbeurd goed hebben, wanneer wij in de tijd ook van u door de middelen van de prediking van het woord zo rijkelijk bedeeld zijn, in de voorleden tijden. En dan zijn we nu in omstandigheden gekomen waarin de kerk dan ook wel zijn benauwdheid kent. Alvorens tenminste wij daar de wetenschap van hebben, dan hebben wij ook wel te zien dat er een andere benauwdheid is. En dat is de staat van ons leven, omdat wij in onze dood de zonde en de misdaad ontdekt moeten worden aan onze schuld. En dat bezorgt ons de benauwdheid, welke zijn als parelsbeen voor onze arme zielen. Och, wie heeft daar nog de kennis aan, en of dat ook nog zijn die daarmee lopen, dat is wel de vraag, want we hebben toch zoveel met de godsdienstigheid te maken, waarin het ware ontdekkende werk van u wordt gemist, en ook zo niet in de kennis te zalig maken, de kennis van u in het leven meer bestaat, behalve dat het er af en toe nog wat beschouwingen zijn. O, wat is het toch nodig om van u geleerd en onderwezen te worden. Maar in de andere zin is het ook zo dat wij in de tijd van deze bezoeking van u, ja, ook met veel ellendigheden te maken hebben, maar we hebben dan ook zo in de achterliggende zondag toch gedacht, twist gij onze twist, en wij zien ook wel dat gij eraan begonnen zijt, dat gij ook in al die dingen waarin wij misleid zijn en fel bedrogen, ook door onze regering, dat u het dan zo toch wel ervoor op komt te nemen als het over uw eigen werk hebt te gaan. En dat gij dan ruimte maakt en dat gij ook ruimte schept in die trouw, welke gij ook beloofd hebt. En dan het is dat wij de verdrukking van u niet zullen worden vergeten. En dat wanneer het de samenkomsten in het geding zijn en ook de principes van de kerk worden aangetast. En wanneer men aan uw inzettingen komt en wanneer men zo van u afwijken, dan zullen wij op uw slagen kunnen rekenen. Maar dan kunnen ze dat ook naar de mogendheden en de krachten die zich ontbinden tegen uw volk en kerk kunnen wachten, dat gij met een mannelijke slacht aan de slag slaat en dat gij met de bezen van het verderf komt te verdrijven, maar dat gij uw gunstvolk dan komt te betonen wat er aan die verlossing is. En dan kan het ook nooit zo zijn om reden dat wij wat zijn, heren, maar het is dan juist omdat gij wat bent voor die kerk, en dat gij dat in het hart hebt af willen drukken, en dat gij zo dat Sion komt te leiden, uw arm en ellendig volk, ook in die wegen van verdrukking en strijd, zijt gij hen dan ter hulpe. En zoals wij dan in die gebondenheid kunnen zijn, dan willen we u ook vragen of gij dan ook middels uw getuigenis toch ons wil bereiken ter verlossing. Dat we in die benauwdheid waarin we zouden kunnen wezen, en hier dan ook met grote kommer en zorg door het leven hebben te gaan, dat wij ook van u die verlossing kennen, en ook zo in die vrijheid. Daarom vragen wij ook of gij ons van de zonde verlossen wil, en dat gij ook ons van die schuld bevrijden wil, en uit de macht van de Satan en uit de macht van de boze ons wil verlossen. Dat hebben wij ook in de verdorven aard en natuur van ons vlees te ondervinden. Dat hebben we ook uit de wereld, in de wereld waarin wij, ja, de doortrek hebben we te ondervinden, en dat hebben we nu ook ontzaggelijk erg te ondervinden met onze overheden die vol bedrog de mensen misleidt en hier dan ook zo de mensen dan ook zo gevangen zet in hun eigen huis. Heren, dan is het eerder bij Farao, dat gij gezegd hebt, laat mijn volk trekken, dat ze mij dienen, en daarom is het voor ons ook zo de zaak dat uw huis weer vol wordt, dat al die mensen de mensen weer optrekken, dat ze weer van hun angst bevrijd worden, die hun aangeleerd en aangesproken en door die geest, die kwade geest, is bezet. Ach, wilt u ons dan geven die vrijheid die er dan in Christus Jezus is, en ook in die vrijheid dan ook weer te mogen samenkomen, dat wij weer uw huis vol zien, vol van de lof van God, dat gij dan ook zo de bevrijder zijt van dit juk, dat ons is aangebonden en gelegd, en wat hier ook zo, ja, tot allerlei gedachten gebracht heeft, en waarin het dan lijkt dat het allemaal uitzichtloos is. Daarom hoor en verhoor ons toch door de Zoon van uw eeuwige liefde. Niet alleen over die dingen die voor de tijd dan hebben te gelden, maar ook voor het kommer van ons eigen hart, en voor de zorg voor onze kinderen en de geslachten die we hebben, gehad, en in de rouw verkerende, wanneer er ook weer een nieuw sterfgeval is en ook net van de begrafenis komen, Ach, dan moeten we toch van u afbidden, Heere, dat het toch zou wezen dat gij toch in Christus Jezus ons genadig zij en dat gij ons nog kwam te helpen en te verlossen tot eer van uw grote naam. En als hij dan aan uw rechterhand zit, de grote voorbidder in de voorspraak, Jezus Christus ten Heere, dan is dat zo ook in de sprake van uw tegenwoordigheid, dat u zegt de zielenminnaar van mensen te zijn, en hier ook de bevrijder en de verlosser van uw kerk te zijn, en ook in het uitwendige door het wereldgebeuren gesproken hebt, in de gerichten en oordelen, maar nu kunnen we ook zien dat gij toch in die raad en goddeloze, die daar zo bezig is, dan ook dan, ja, alles doet ontstellen van wat niet mogelijk is, dat gij dan toch dat gaat doen, Heere. En zo mogen wij dan ook met deze psalm dan toch ook zo in rust en vrede zijn, dat gij de grote bondgenoot van ons zijt, uw gunstvolle genadig, dat gij onze sterkte zijt, dat gij onze krachten, dat gij onze bevrijder zijt, onze liefde en onze vrolijkheid. En als dan de verhoring van onze gebeden dan al zoveel blijdschap geeft, dan is dat nog veel meer als wij aan de bevrijder zelf en de verhoorde denken, zoals u zelf, de Heer Jezus, dan ook voor ons bent, als gij voor de aangezicht van uw Vader verschenen is met uw bloed, en ook zo deze belofte dan ook heeft te vervullen, dat al wat begeerde zal worden in uw naam, ook dat zal geschieden in al wat recht en wat al acht wel biddelijk is, dan zult gij ons te verhoorden zijn. En daar hebben wij dan ook zo deze psalm dan voor ogen gekregen, waarin dat gebed ook van kinderen zij, en dat gij ook leert wat bidden is. Ja, dat ook zo voor dit avond dan nog zegenen, en nog gebruiken ook in uw hand, en om het zo dat het u met eerbied gesproken ter harte gaat, in wat voor omstandigheden dat wij ons bevinden, zeker als wij dan ook ongetroost zijn. Wil zo dan er nog in die predikatie dan ook meekomen. Help dan ons allemaal in wat voor ziekte of narigheid, ongeluk of ramp wij ook verkeren, maar ook in de blijde zin, om Jezus wil. Amen. Zoals gezegd is het dan ook psalm 4 die we voor ogen gekregen hebben, en dan gaat het natuurlijk over het onderwerp, eigenlijk wel wat breder natuurlijk, maar ook hoofdzakelijk over de verhoring. Dat God de verhoorde van het gebed is. Toen ik riep, heeft de God van mijn gerechtigheid mij verhoord. Niet totdat wij alleen maar zouden begrijpen dat hij verhoord werd, spreekt de profeet David deze woorden hier met zoveel nadruk. Nee, hij wil ons en vooral door leren hoe wij ook zelf door tot God te roepen wellicht spoedig verhoord zullen worden, en mogelijk voor het einde van het gebed de verhoring van onze beter reeds hebben ontvangen. Want hij heeft niet gezegd, nadat ik geroepen heeft hij mij verhoord, maar terwijl ik nog riep, heeft hij mij verhoord. Want een zodanige belofte is van God zelf, van hem die elders in de schrift zegt tegen degene die hem aanroept, terwijl u nog spreekt, zal ik zeggen, zie, hier ben ik. Immers, gewoonlijk pleegt niet een menigte van woorden God te verovertuigen, maar een rein hart dat zijn dankbaarheid laat blijken door goede werken. Maar kijk ook wat hij zegt tegen degene die in slechtheid leven, en die verwachten door de lengte van hun woorden indruk op hem te maken. Wanneer u uw beden zult vermeerderen, zal ik naar u niet luisteren. Maar u de handen zullen uitstrekken, zal ik mijn ogen van u aftrekken, maar voor al het andere moet de bidder vrijmoedigheid hebben. Dan zullen die dingen die hij aan God vraagt hem ongetwijfeld ten deel vallen. Daarom juist heeft de profeet ook niet gezegd, hij heeft naar mij geluisterd, maar hij heeft naar mijn oprechtheid omgezien, zijn vrijmoedigheid ten opzichte van zijn God daarmee aantonend, en als het ware met die vrijmoedigheid naderde, hij altoos tot hem. Laat niemand van mening zijn dat hij, wanneer hij dat zegt, aan grootspraak doet, want hij zegt die dingen niet omdat hij zichzelf wil verheffen, maar hij komt hier met iets waarvan we kunnen leren, en dat ons alle aanspoort, iets dat van veel winst oplevert. Dit staat er, opdat niemand zou kunnen zeggen, ja, David werd verhoord, omdat hij het was. Maar God zal mij niet eens willen aanhoren, omdat ik gering ben en weinig voorstel. Hij laat dus zien dat God niet alleen maar naar hem hoort en ook niet oppervlakkig naar u luistert, op goed geluk en zoals het hem uitkomt, maar dat hij overal een zorgvuldige toeschouwer is van al ons doen en laten. Want als u doen en laten hebt dat bij God voor u kan pleiten, dan zult u geheel en al verhoord worden, net zoals u ook bij de afwezigheid ervan God niet zult kunnen overtuigen, ook al zou u David zelf zijn. Mensen die graag iets willen hebben, kijken niet naar de waarde, en ook niet naar iets anders, maar alleen naar degene die geld hebben en vervolgens al zo, alsof zij alles voor elkaar zullen krijgen, gaan zij op en af. Zo zal hij, die met oprechtheid tot God komt, niet ledig terugkeren, aangezien God een liefhebber is van de oprechtheid. En andersom is het net zo. Degene die zonder die oprechtheid is, en die zich bezoedeld heeft met onoprechte zaken, zal niets kunnen uitwerken, omdat hij het met zichzelf niet kan overtuigen, ook zou hij oneindig veel dingen verzoeken. Dus moet u, wanneer u van God iets wil verkrijgen, tot hem gaan met deze oprechtheid. Denk nu niet dat oprechtheid een deel van een deugd is, maar beschouw haar als iets dat ons hele bestaan betreft en al ons doen en laten aangaat. Zo was ook Job rechtvaardig, hij die alle denkbare menselijke deugd bezat, niet alleen hierin dat hij zich verhield van alle kwaad, maar ook daarin dat hij er krachtig weerstand tegen bood. Zo noemen we ook dat een rechtvaardige weegschaal, als die geheel en al gelijk is. En als zij aan de andere kant niet goud van hetzelfde gewicht kan verschaffen, maar lood, dan geeft zij daardoor toch op beide houten plankjes hetzelfde gewicht aan, want de balans moet aan beide kanten gelijk zijn. Job was ook in dat opzicht rechtvaardig, omdat hij in alle opzichten in balans was. Hij bewaakte die rechtvaardige balans, niet alleen in zijn rijkdommen, maar ook in alle andere zaken waarbij hij nergens de maat te buiten ging. Niemand zou kunnen zeggen dat hij, omdat hij in zijn rijkdom alles op de juiste waarde wist te schatten, in zijn omgang met de naaste de maat te buiten ging, omdat hij pochte en geneigd was om een ander te verachten. Immers, ook dat probeerde hij met veel zorg te vermijden. Daarom zei hij ook, als ik een rechtszaak van een dienaar of dienares van mij gering geacht heb, laat er dan worden geoordeeld tegen mij. Job 31 vers 13. Ik ben toch, maar ik hoop niet geworden zoals zij zelf zijn geworden. Is ook dat niet een zeer groot onrecht, hoogmoedig en trots zijn? Zoals wij immers iemand die de dingen van een ander wil afpakken, omdat hij niet tevreden is met zijn eigen bezittingen, hebzuchtig genoemd. Zo noemen we ook iemand verwaand, als hij van zijn naaste in eer meer teruggeëist dan wat hij deze aan hem verschuldigd is. Wanneer iemand zich met alle mogelijke eer bekleedt, zal hij een ander daarmee onteren. Dit gebeurt nergens anders door dan op grond van onrecht. En dat dit echt onrecht is, maakt dat op uit wat nu volgt. God heeft zowel u als hem geschapen, en alles wat voor u gemeengoed is, heeft hij ook in gelijke mate aan die ander gegeven. Hoe kunt u hem dan verachten en beroven van die eer die God hem gegeven heeft, en staat u hem niet toe daar het heiland te hebben? Waarom maakt u hem arm door alles tot het uwe te maken, niet alleen in rijkdom, maar ook in roem? God heeft aan u beide genadig eenzelfde natuur geschonken. Hij heeft u beide dezelfde prominente plaatswaarde gemaakt, want de tekst, laat ons mensen maken, is in dezelfde mate van toepassing op heel het menselijke geslacht. Hoe kunt u hem dan van de identiteit beroven die hij van zijn vader ontvangen heeft, en hem volledig degraderen in extreme armoede, terwijl u gemeenschappelijke eigendom tot iets van uzelf alleen maakt? Maar zo was het niet bij de godzalige profeet. Daarom sprak hij met vrijmoedigheid. Hij hoorde mijn oprechtheid. Paulus stelt zich dikwijls in het middelpunt, waarbij hij zich niet verheft en zich ook niet boven een ander stelt, maar waarbij hij voor de ander een voorbeeld is. Bijvoorbeeld wanneer hij zegt, ik wil dat alle mensen zijn zoals ik zelf ben in onthouding, zo is hier ook bij David dat het geval. Op een gepast moment stelt hij zijn eigen dapperheid centraal, dapperheid die hem door de besliste invloed van God gegeven werd, zo dat hij zelfs beren wurgde en leeuwen in de strijd overwon. Op dat moment was er bij hem geen sprake van zelfverheffing, helemaal niet, maar zette hij voor zichzelf op een rijtje waarom zijn verhaal geloofwaardig was. En als ik oprechtheid heb, zegt hij, zal misschien iemand zeggen, welke behoefte is er dan aan het gebed? Waarom is er nog een gebed nodig, aangezien deze eigenschap voldoende is om alle dingen op de juiste wijze te sturen? Hij die van plan is om alle dingen te geven, weet toch wel welke zaken wij behoeven. Echter, het gebed is geen geringe liefdesband tot God. Hij brengt bij ons een vertrouwdheid in de persoonlijke omgang met God teweeg en leidt tot liefde voor de wijsheid. Als iemand met een bewonderenswaardige man omgaat, al veel vrucht plukt uit dit contact, veel meer nog is dit het geval bij de voortdurende persoonlijke omgang met God. Maar wij kennen de meerwaarde van het gebed niet zoals het zou moeten, omdat wij er onvoldoende nauwgezet mee bezig zijn, nog van het gebed gebruik maken volgens de wetten van God, want als we de wet met de mensen in gesprek willen gaan die hoger geplaatst zijn dan wij, dan hebben we toch eerst en ons uiterlijk en onze presentatie en onze stola en al het andere netjes in orde gebracht, zoals verwacht wordt. En vervolgens gaan we dan in gesprek, maar als we tot God naderen, dan lopen we te gapen, we krabben ons achter de oren, we staan wat rond te draaien, en we geven ons over aan verstrooiing en vermaak. Terwijl onze knieën op de aarde liggen, dolen we rond op de markt. Maar als wij met verschuldigde eerbied en bewust dat wij met God in gesprek zullen gaan, zo tot hem naderen, daar zouden we kunnen inzien, ook nog voordat we verkregen hebben, dat wat wij verlangen, hoeveel wij winst behalen. Een mens immers die geleerd heeft met God te spreken, zal in het vervolg een boodschapper van God zijn. Dit is immers vanzelfsprekend voor iemand die steeds met God in gesprek is. Zo komt de ziel los van de beslommeringen van het lichaam. Zo wordt zijn denken anders en hoger gericht. Zo wordt hij opgetrokken naar de hemel. Zo leert hij verder te kijken dan de aardse beslommeringen. Zo komt hij bij hem staan, bij zijn koninklijke troon. En al is hij arm, al is hij een slaaf, al is hij onontwikkeld, al is hij dwaas. God vraagt immers niet naar schoonheid van onze taal, niet naar de mooie samenhang van onze woorden, maar naar de gesteldheid van onze ziel. En als de ziel die dingen zal spreken die God goed lijken, ziet u dan toe tevreden en blij te zij is, nadat zij alles in de hand van God heeft gelegd. Bij de mens immers moet iemand die tot een ander nadert ook retorisch geschoold zijn, en alle die rond de heersers heen staan, moeten voldoende weten te vleien en veel andere dingen weten te verzinnen om goed te worden ontvangen. Maar daar wordt niets verlangd, alleen slechts een nuchter zelfinzicht, en er is niets dat u belet om dicht bij God te zijn. Want ik, de Heere, ben een God van dichtbij en niet van veraf, zodat het verafraak iets is dat bij ons vandaan komt, want zelf is hij immers altijd nabij. En waarom zeg ik eigenlijk dat we de retorica niet nodig hebben om tot God te naderen. We hebben vaak zelfs niet eens een stem nodig. Wanneer u in uw hart spreekt en u hem zult aanroepen zoals het behoort, ook dan zal hij gemakkelijk uw beden inwilligen. Zo luistert hij naar Mozes en ook naar Hanna. Er staat geen soldaat om u af te weren, geen speerdrager die gelegenheid verbreekt. Er is niemand die gezegd heeft, nu is het onmogelijk om tot hem te naderen, komt later maar terug. Wanneer u zult komen, dan staat hij daar al luisterend, en u nu van adel of van armste bent, of u nu een ongeschikt moment of op de markt onderweg, in de slaapkamer of binnen het gerechtsgebouw bij een archion zult staan en tot hem zult roepen, dan is er voor hem geen enkel beletsel om met het verzoek in te stemmen, als het u zult hebben aangeroepen zoals het nodig is. Het is onmogelijk om te zeggen, ik was bang om God tot God te naderen en hem een verzoek te doen. De vijand zat mij op de hielen. Laat dat voor u geen belemmering zijn. Let niet op de vijand en breekt u beter niet af, want u kunt hem steeds en voortdurend ontmoeten, en er is het nooit te veel, het is hem nooit te veel. Hij heeft er een moeite mee, als u tot hem komt. Er zijn geen deurwachters nodig die u naar hem toeleiden, geen mensen die u moeten sturen, geen beschermers, geen bewakers, geen vrienden. Wanneer u zelf vanuit uzelf naar hem toe zult gaan, dan zult gij vooral zal er naar u worden geluisterd, dan wanneer u niemand anders een verzoek doet en u rechtstreeks tot God richt. We maken op hem dus geen slechte indruk als we niet via anderen iets aan God vragen, maar als we uit eigen bewegingen tot hem bidden. Aangezien hij immers onze vriendschap bemint, maakt hij ook alles zo dat wij bij hem vol goede moed zijn. En wanneer hij zal zien dat zij dat uit zichzelf doen, dan willigt hij nog het meeste beden in. Zo deed hij ook bij de Canaanese vrouw. Toen zowel Petrus als Jacobus tot Christus gingen voor haar, bewillerde hij niet. Maar toen zij bleef wachten, gaf hij snel dat waar ze om vroeg. Want ook al wekte hij de indruk de verhoring van de Peter een beetje uit te stellen, hij deed dit niet om die vrouw te passeren, maar om haar daarna meer te bekronen en zich nog meer aan haar te kunnen verbinden in zijn zorg voor haar. Laten ook wij ons erop toeleggen God te ontmoeten. Laten wij nu leren hoe die ontmoeting moet gebeuren. In werkelijkheid zijn. We hoeven in ieder geval niet naar de tempel te gaan, die aan de muze gewijd is. Wij hoeven geen schatten te betalen, wij hoeven geen leermeesters in te huren, of retoren of sofisten te zijn. Ook hoeven wij niet veel tijd te investeren om die retorica te leren, maar het is voldoende alleen bereidheid tot de bidden te hebben. Daarmede wordt de vaardigheden van de welsprekendheid gecompenseerd. Voor die rechtbank van God kan ieder niet alleen voor zichzelf, maar ook voor vele anderen spreken. En wat is het uiteindelijke doel van dit pleidooi? Dat we het gebed op een juiste wijze aanwenden en gebruiken. Wat is het gebed anders dan het met ons volle bewustzijn, met een verslagen geest, met rijkelijk veel tranen tot hem te naderen, zonder te verlangen dat daar iets aan ons dagelijks leven betreft. Wat is het anders dan het liefhebben van de toekomende dingen, het bidden om geestelijke zegeningen, het niet verwensen van vijanden, het niet niemand haatdragend zijn, het uitbannen van alle hartstochten uit de ziel, en tot hem naderen als we prijzelden van hart. Wat is het anders dan het zich vernederen, het zich oefenen in veel zachtmoedigheid, het gebruiken van onze tong om anderen te prijzen, het zich niet verbinden aan enige verkeerde zaak, en in het geheel geen gemeenschap te hebben met de gemeenschappelijke vijand van de hele wereld, ik bedoel de duivel. De wetten in het buitenland straffen degene die voor anderen goed woord doet bij de koning, maar die tegelijkertijd ook onderhandelt met diens vijanden. Dus als u tegelijkertijd en te behoeve van uzelf en te behoeve van anderen tot God wil spreken, zorg er dan in ieder geval voor dat u in het geheel geen gemeenschap hebt met hem die de gemeenschappelijke vijand van de wereld is, de duivel. Op die manier zult u immers oprecht zijn. En wanneer u oprecht bent, zult u verhoord worden, omdat u oprechtheid voor u pleit. In de verdrukking hebt u voor mij ruimte gemaakt. De psalmdichter zei niet, hebt u mijn verdrukking afgewend, of heb u mijn beproeving opgegeven, maar u hebt mij toegestaan om te blijven staan, en u hebt ruimte voor mij gemaakt. Het bijzondere en goed uitgevoerde beleid van God wordt bij uitstek hierin bewezen, dat hij niet alleen verdrukkingen gegeven heeft, maar ook veel verademing schenkt, als die verdrukkingen blijven voortduren. Het bewijst ook de kracht van God en maakt degene die in verdrukkingen terechtkomen, begeerigen naar wijsheid, telkens er ruimte om staat die het verdrukte hart vertroost, wanneer de verdrukkingen niet opgeheven wordt. En de verdrukking brengt het hart dat zorgeloos is, wel in het nauw, maar bevrijdt het tegelijk van al haar zorgeloosheid. Maar hoe kan er nu, zegt iemand, in verdrukkingen ruimte ontstaan? Denk aan de oven van de drie jongelingen, en aan de leeuwenkuil, want God doofde de vlam niet uit, maar maakte toen dat zij ruimte kregen. Ook doodde hij de leeuwen niet, en stelde Daniel op dat moment niet in de vrijheid. Maar terwijl de oven daar enorm werd opgestookt en de wilde dieren in de kou bleven, genoten de rechtvaardigen daar veel verlichting. Het is ook mogelijk om in een ander opzicht over ruimte te spreken, met name wanneer die ziel, die verdrukkingen leidt door beproevingen, afstand doet van de hartstochten en de talrijke ondeugden. Want dat niet geniet, dan geniet ze het meest van de ruimte. Want velen die vrolijk van elke dag genieten, hebben de meeste onpassende voorliefdes, waarmee ze hun ziel afmatten, namelijk voor rijkdom, voor het lichaam en voor de soortgelijkende onpasselijke zaken. Maar wanneer ze plotseling in de verdrukking gekomen zijn, worden ze van al die dingen bevrijd en komen ze in de ruimte. En zo als degene die hevige koortsen hebben, zolang ze genieten van de ongepaste begeerte, bijvoorbeeld van een overdadige tafel en ongemengde wijn en al dat soort zaken, zichzelf alleen maar meer in het nauw brengen en pas als ze sterk willen zijn, nadat ze zichzelf eens hebben aangepakt, gaan genieten van de verademing en na de verstikkende warmte achter zich gelaten te hebben, de rest van hun tijd van een stralende gezondheid gaan genieten. Zo past dit beeld ook bij de genoemde zaken en situaties. Want niets pleegt zo'n ontspanning te bewerken als de verdrukking, die namelijk onze aandacht van alledaagse dingen des levens afleidt. Hoe denkt u dat de Joden geweest zijn in de verdrukking en hoe in de voorspoed? Of is de uitspraak, maken we ons goden die voor ons uittrekken, want die Mozes, die ons uit Egypteland geleid heeft, daar weten we niets van wat hem overkomen is, niet typisch. Niet typisch een uitspraak van een ziel die koorts heeft en die bezeten is van smart en heen en weer geslingerd wordt. Exodus 32 vers 1. Dat zijn toch niet de woorden van een ziel die naar wijsheid hunkert en weer op adem komt van de hartstochten die bij het leven horen. Want als mensen in de verdrukking zitten, laten ze vaak zo'n intense gebedsoefening zien, dat dit beslissende invloed van God tot gevolg heeft. Wat was ook de profeet zelf, toen hij weer op adem kwam, eerst verdrukt geweest? aangezien hij door zijn verkeerde begeerte in het nauw werd gedreven en heen en weer werd geschud. Maar u weet ook hoe rustig hij werd toen hij in die verdrukking terechtkwam, want het vuur raakte hem niet aan, maar de vlam werd zelfs helemaal gedoofd. Niets geeft zo'n grote verdrukking als het feit dat de ziel belegerd wordt door de hartstochten, want sommigen dringen van buitenaf met kracht naar binnen, anderen ontstaan binnenuit en die laatste intensieve vorm van de verdrukking komt nog het meest voor. Ook als de wereld ons pijn doet, laten wij onszelf dan geen pijn doen, want niets zal moeilijker voor ons zijn. Het is dus aan ons of we wel of niet in benauwdheid willen leven. En opdat u ook zou begrijpen uit de woorden van de apostel hoe ruimte er ontstaat uit de verdrukking, luister naar Paulus zelf. Wanneer hij de vruchten noemt van de verdrukking: de verdrukking werkt lijdzaamheid, de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop, en de hoop beschaamt niet. Romeinen 5 van 3 tot 5. Zie nu de onuitsprekelijke ruimte, dat toevluchtsoord van vreugde. De verdrukking werkt lijdzaamheid. Waar kun je beter mee te maken hebben dan met een man die in de verdrukking ervaren is, die in staat is om alles gemakkelijk te verdragen? Wat zou er sterker kunnen zijn dan een man die beproefd is? Wat is gelijk aan de vreugde die er hieruit ontstaat? Want hij zegt dat er voor ons drie vreugdevolle zaken uit voorkomen: de lijdzaamheid, de bevinding en de hoop op de toekomende dingen. Over deze zaak heeft de profeet David uit liefde voor de wijsheid gezegd: in de benauwdheid heb gij mij ruimte gemaakt. Aangezien hij immers in het begin al gezegd had: God heeft mij naar mij gehoord, zegt hij hier op welke wijze God hem verhoord heeft. Niet door rijkdommen, want daar was hij niet naar op zoek. Niet door zijn vijanden te overwinnen, want dat zocht hij ook niet. Maar hoe werd hij dan verhoord? Door de rust die midden in de verdrukking ontstaat. Heb medelijden met mij en hoor naar mijn gebed. Wat zegt u? U herinnert zich toch dat er boven in de hemel rechtvaardigheid is, en hier op de aarde medelijden en barmhartigheid? En wat voor een vervolg zouden die zaken dan kunnen krijgen? Een groot vervolg, dat stevig gekoppeld is aan de vorige zaken. Want zelfs als wij 10.000 dingen goed zouden doen, dan nog worden wij verhoord op grond van Gods barmhartigheid en zijn liefde voor de mens. Ook al zouden we een hemelhoge berg aan verdiensten beklimmen, wij worden alleen op grond van zijn barmhartigheid gered. Zodoende begrijpen wij dat er niet alleen oprechtheid, maar ook inzicht in onze ellende noodzakelijk is. Want als een zondaar met deemoedigheid zou bidden, wat een deel is van zijn deugd, dan zal hij grote zaken kunnen verkrijgen. Maar als hij een rechtvaardige met hooghartigheid zal naderen, dan zal hij van alle goede zaken verstoken blijven. De tollenaar en de fariseeën zijn leerzame voorbeelden van die beiden. Het is dus noodzakelijk om de wijze waarop wij men bidt te weten. Wat is de wijze waarop men moet bidden? Leert dat van de tollenaar in de tempel. Schaam u niet de tollenaar tot leermeester te noemen, hem die dat bidden op de juiste wijze in praktijk brengt, zodat hij met een slecht eenvoudige woorden alles gedaan kreeg. Want toen hij, heel mooi om te zien, tot een helder zelfinzicht gekomen was, was zelfs een woord voldoende om de hemel voor hem te openen. Hoe was hij tot dat inzicht gekomen? Hij noemde zichzelf ongelukkig, sloeg op zijn borst, durfde zelfs niet naar de hemel op te zien. Als u ook zo zult bidden, zult u een gebed uitspreken dat nog lichter is dan een veer. Want als de zondaar rechtvaardig is geworden op het gebed, bedenk dan hoe sterk die rechtvaardige zal zijn als hij geleerd heeft om met zo'n gebed tot God te brengen. En daarom stelt hij hier helemaal niet zichzelf in het middelpunt, maar zijn gebed dat hij even eerder in vers 1 mijn oprechtheid, en hier dus mijn gebed noemde, heb medelijden met mij en hoor mijn gebed. Zo werd ook Cornelius verhoord, toen hij op die manier bad. Want wat zei die engel tegen Cornelius? Uw gebeden en aalmoezen zijn gekomen voor het aangezicht van God. Vanzelfsprekend, want die daden die wij biddend doen en de duurste plichten die wij biddend verrichten, die worden door God verhoord. Niet de gebeden op zich, maar de gebeden die overeenkomstig de wet van God plaatsvinden. Wat voor gebeden zijn dat dan? Gebeden die datgene vragen wat aan God betaamt om te geven. Gebeden die hem dingen verzoeken die niet indruisen tegen zijn wetten. En wie is er zo overmoedig, zegt hij, dat hij gelooft dat God zaken doet die indruisen tegen zijn wetten? Dat is degene die hem een bede doet in het nadeel van zijn vijanden. Dit is immers tegen de wet die door God door hem ingesteld zijn. Zelf zegt hij immers, vergeef uw schuldenaren. En vraag u dan aan hem, die u beveelt te vergeven, iets ten nadele van uw vijanden. Wat zou er kunnen worden bedacht, dat nog slechter is dan onze onnadenkendheid? Degene die bidt, moet de gestalte, de gezindheid en het bewustzijn van de smekeling hebben. Waarom zet u een masker aan de masker bij uzelf op, namelijk dat van een aanklager? Hoe zult u immers vergeven voor uw eigen zonde kunnen ontvangen, wanneer u vindt dat de anderen het wel verdienen, dat God een wreker is van hun zonde? Laat het gebed beschaafd en rustig zijn, en uw gezicht ontspannen en zacht, want zo ziet het gebed eruit dat door mildheid wordt gedragen, en zeker niet tegen onze vijanden gericht is. Een gebed dat hieraan tegengesteld is, lijkt meer op een vrouw die dronken is en de plank mislaat, of op een wild zwijn. Daarom is de hemel voor het dergelijk gebed ook gesloten. Maar het gebed, door mildheid gedragen, is zo niet. Het heeft iets sprankelends en vriendelijks, en is een koninklijk gehoor waardig. Het is aangenaam, volstrekt in harmonie en in balans. Daarom wordt deze bede dus niet uit de theatrion verdreven, maar gaat zij weg met een erekrans. Want een gebed dat zo is, heeft een gouden citer en een stola die eveneens van goud is, en daarop reugt zij de rechter, zowel vanwege haar gestalte, als ook vanwege haar aanblik, als ook vanwege haar stem. En daarom verdrijft niemand haar uit des hemels uitspansel, want dat hele theatron brengt zij door een blijdschap in verdrukking. Dit is het gebed dat de hemel waardig is. Dit is de taal van engelen, wanneer men niets bitters, maar alleen maar vriendelijk verkwikkende woorden spreekt, wanneer zij voor onrechtdoeners en voor hen die anderen smadelijk bejegenen, tot God nadert om haar smeekbeden te doen, dan komen zelfs de engelen doodstil te luisteren naar om haar heen staan, en nadat zij opgehouden is, houden ze niet op om voor haar de handen te klappen, maar te prijzen en zich te verwonderen. Laten ook wij de dergelijke beden tot God opzenden, en wij zullen ongetwijfeld verhoord worden. En wanneer wij tot God gaan, laten we dan niet denken dat deze plaats een dergelijk theatron is, zoals ik net aangaf. Nee, het is een theatron van bijeengebracht, dat uit bijeengebracht is uit de wereld. Ja, nog veel meer, een theatron dat verzameld is uit de hemelse scharen en volken hierboven, waar de koning in het midden zit, die gaarne ons gebed wil horen. Laten we deze zaak met een voorbeeld illustreren. Er is toch geen enkele citerspeler en geen enkele lierspeler die zich als volgt in de strijd mengt, namelijk met het plan om de toneelgebouwen weer direct binnen te gaan, of met de angst dat hij iets zal gaan spelen dat helemaal niet klinkt. Bij ons moet het niet wezenlijk anders zijn wanneer wij op het punt staan om naar het theatrum van de engelen toe te gaan. Laat onze tong voor ons het plectrum zijn dat niets onaangenaams voortbrengt, maar juist dat laat horen wat goed klinkt en geheel in harmonie is, iets waar zelf inzicht uit blijkt, want dit hoort erbij. En wanneer we naderen tot God, al vragend en biddend, laten we dan de snaar tot trillen brengen, als biddend voor onze vijanden. Maar zo zullen wij ook als we voor hen bidden, voor onszelf verhoring krijgen. Deze stem van het gebed maakt de boze geesten te schande, maar geeft ons aan ons juist vrijmoedigheid. Zij doet de duivel beschaamd staan, maakt dat hij van ons wijkt. Maar de duivel is voor niemand zo bang als voor een mens die hem bij zichzelf weet uit te werpen en die hem uit een ander mens verdrijft. Dat is bijvoorbeeld de mens die zijn woede weet te bedwingen of zijn verkeerde verlangens de baas wordt. Want ook die emotie en dat verlangen is een gevaarlijke boze geest en we moeten hen, die daar last van hebben, nog meer beklagen dan de mensen die door de boze geest bezeten zijn. Want dat men door die een boze geest bezeten wordt, dat brengt iemand nog niet direct in de hel. Maar dat men woedend en haatdragend is, dat verdrijft iemand zelfs uit het koninkrijk der hemelen. Als we zo het gebed op een goede manier in praktijk brengen, zullen we ook wij met vrijmoedigheid tot God kunnen zeggen, hoor mijn gebed. Dan zult u niet alleen winst behalen voor uzelf en door uw smeekbeden toegang verkrijgen tot de troon der genade, maar u zult ook God, de hoorder van het gebed, daardoor verheugen. U verlangt immers dat iets dat met zijn eigen gebod in overeenstemming is. Daarom zal hij daar ook gemakkelijker mee instemmen. Dat is die bekende aanneming tot kinderen waardig. Dan toont nog het meest dat karakter van uw kindschap. Wees barmhartig, zegt de schrift, zoals uw vader in de hemelen. Lucas 6, vers 36. En ook bid voor degenen die u beledigen, opdat u gelijk mocht zijn aan uw vader die in de hemelen is. Matthäus 5 van 44 tot 45. Wat is nu eigenlijk te vergelijken met deze bede? Zo'n bede als deze maakt de bidden niet op de engelen, ook niet op de aartsengelen, maar op de koning zelf gelijkt. En zo'n bidden die aan de koning gelijk is geworden, voor zover dat mogelijk is, bedenkt eens van hoeveel vrijmoedigheid in de gebeden die zal genieten. Zonen van de mensen, hoe lang bent u nog zo zwaar van hart? Waarom hebt u de ijdelheid lief en zoekt u de leugen? Psalm 4, vers 3. Tot wie richt hij zijn woorden? Wie heeft hij een berisping gegeven? Wie geeft hij goede raad? Wie noemt hij eigenlijk zonen van de mensen, degenen die in slechtheid leven, die geneigd zijn tot het kwaad? Waarom juist hen? Zijn wij geen zonen van mensen? Van nature zijn wij dat wel, zonen van de mensen, maar door de genade zijn we dat niet meer, maar kinderen van God. Als we tenminste Gods beeld zullen bewaren, een beeld dat overeenkomstig met de volkomenheid van Gods deugden die bij hem horen, dan zal er voor ons ook een heerlijk geschenk zijn, op hem die door genade kinderen van God zijn geworden, rust vanwege hun burgerschap van het koninkrijk van God, de dure plicht dat beeld ook gestalte te geven. En hoor nu, waarom hij nu juist degenen die zo erg op het dagelijkse leven gericht zijn, en die nog zo gemakkelijk overhellen naar de zonde, waarom hij juist de mensen zonen van de mensen noemt, en de zonen van God, die de dochters van de mensen aanzagen. Maar het is toch net andersom, zegt iemand. Volstrekt niet, want hier wordt het met de zonen van God bedoeld, de mensen die voorheen geboren zijn uit de voortreffelijke mannen en van de eer van God het genot gespaard hebben, het vrezen en dienen van God, maar vervolgens veranderd zijn en alleen maar slechter zijn geworden en hun eer hebben prijsgegeven. Want om de beschuldiging aan hun adres nog groter te maken, herinnerde hij hen eraan dat zij hem eertijds gevreesd hadden, en liet hij hun zien dat dit wel het grootste punt van hun schuld was, dat zij als zodanige en geboren uit zodanige ouders tot een dergelijke slechtheid waren afgegleden. En zo op een andere plaats zegt de God, ik heb het gezegd, u bent goden en alle zonen van de Allerhoogste, maar u sterft als mensen, Psalm 82, vers 6 tot 7. Zie hier het scherpe inzicht van de profeet, nadat hij eerst de macht van God heeft laten zien, en wat hij allemaal doet, zijn alwetendheid, zijn goedheid en barmhartigheid, dat hij namelijk in benauwdheid ruimte maakt en uit ontferming het gebed wil inwilligen, richt hij het woord vervolgens tot degenen die in slechtheid leven. Als hij denkt aan de zonde die de mens in het bloed zit, en aan de tirannie van de goddeloosheid, richt hij vervolgens het woord tot hen die in boosheid leven, alsof hij het heel benauwd krijgt vanwege zijn moedeloosheid. En dan zegt hij bijna het volgende, als we zo God hebben, die zo voortreffelijk, barmhartig en genadig is, hoe hebben jullie dan ooit tot goddeloosheid kunnen begeven? En zie, zijn wijze raad, hoe vol verontwaardiging die is, maar ook vol vriendelijkheid en hoe vol liefde ervan voor de wijsheid. Want, wat zegt hij, zonen van mensen, hoe lang bent u nog zo traag van hart? En dan komt de vermaning van iemand die reeds langere tijd ernstig toegesproken wordt. Immers als het aan een aanklacht is dat de mensen zonen de goedheid van God niet vanaf het begin hebben opgemerkt, hoeveel vergeving zal iemand dan verkrijgen die tot op dit moment nog steeds verblind is als het gaat om de waarheid? Wat betekent dat woord trage van hart? Mensen die vreselijk zijn en bovendien gefascineerd zijn door de wereld, die het verkeerde achterna jagen en als het om verkeerde daden gaat, er altijd bij zijn. Mensen die totaal bedorven zijn door de tomeloze genotzucht. Zo zit de vreselijke mens immers in elkaar, en terwijl hij hun leven afwijst, laat hij ook de bron van hun goddeloosheid zien, en maakt hun duidelijk dat die bron nu juist, als het om principes gaat, voor hen de beklemming vormt, namelijk hun eigen hoogmoed. Want niets maakt het hart zo zwaar als de slechte begeerte en de betrokkenheid op de zaken van het gewone leven en de fascinatie die van deze wereld uitgaat. En iemand die zou zeggen dat een dergelijk hart van steen gemaakt is, slaat de plank waarschijnlijk niet ver mis. Juist daarom noemt hij het hart ook zwaar. En hij zei dat dit weer de oorzaak van een volgende ramp was, omdat het hart dat zich geplaatst ziet op de plek van een wagenmenner niet alleen het paard niet in bedwang kan houden, maar bovendien de controle verliest en zelf meegesleurd wordt. En hoewel het nodig is om het vlees vleugelen te geven en op te heffen en naar de hemel te laten opstijgen, wordt het tegelijk aan de andere kant omlaag getrokken door de karrevracht aan kwalen. Wanneer u nu een wagenmenner of een stuurman zo faalt, welke hoop is dan op zijn behoud? Het is zoals de schrift zegt, als het licht dat in u is duisternis, hoe groot is dan de duisternis? Als de stuurman dronken is en hij onstuimige golven en winden na gaat doen, hoe zal het schip dan behouden worden? Wat kan nu zo zwaar hart licht maken, een leven dat bewondering oproept, het niet verlangen naar iets van zaken van hier en nu, het niet met zijn voeten vast blijven zitten aan zaken die naar beneden worden getrokken, of aan dingen die iemand naar beneden trekken, want de geschapen materie zakken sommige voorwaarden gewoonlijk naar beneden, zoals stenen en hout enzovoort. Maar andere zaken gaan omhoog, zoals vuur en wind, en veren van nature ook. Wanneer je iets van die zaken, die naar beneden zakken, vast zult binden aan een veer, dan zul je geen enkel profijt van die veer hebben en geen enkel profijt van de wind, omdat het gewicht en de afmeting van de veer overtreft, te boven gaat en gemakkelijk overwint. Zo ook de je voeten heb die zwaar geworden zijn, of als er verkeerd vocht binnenstroomt of een andere ziekte, dan zal het voor de betrokkenen van geen enkel nut zijn als de rest van zijn lichaam licht is. En als dat geldt voor het lichaam, hoeveel te meer geldt dat voor het hart? Laten we dan niet zwaar maken, opdat het niet zoals schepen vol modder naar de bodem zinkt. Dat is bij ons toch precies zo, want het hart is niet van nature zodanig, maar van natuur is het licht en heft ons omhoog, maar wij maken het tegen de natuur in zwaar. Daarom verwijt de profeet ons die zwaarte terecht, want als die zwaarte er van nature zou zijn, dan zou hij ons niet verweten hebben, zoals het voor ons natuurlijk is om te lopen, maar als wij onze knieën zouden verzwaren en een situatie zouden krijgen die tegennatuurlijk is, omdat we dan belemmerd worden. Zo is het ook een goede zaak om je voeten van het gezonde verstand, ik bedoel, van de gezonde gedachten voor te brengen, waarom u de ijdelheid lief en zoekt u de leugen? Waarom hebt u de ijdelheid lief en zoekt u de leugen? Psalm 4, vers 3. Het lijkt mij de dichter hiervoor zowel de afgodendienst bedoeld als het leven in de zonde. Want hij zou die zaken onterecht ijdel noemen, wanneer het slecht een term, maar geen echte zaak is. Zo hebben de Grieken massa goden namen, maar die goden zelf stellen niets voor. En met die betrekking tot andere zaken is het precies zo. Zo bestaat de term rijkdom, maar de zaak betekent niks. De term roem, maar de zaak zelf is zonder betekenis. De term heerschappij, maar het blijft alleen maar een term. Wie is er zo dwaas om termen na te streven, die niets voorstellen en ijdele dingen na te volgen, die we juist moeten ontvluchten? Zijn de vreugde des levens en de successen niet vergelijkbaar? Liegen en bedriegen ze niet in alle opzichten allemaal? Zelfs als je roem, rijkdom en eer alleen nog maar zou noemen, dan zijn het toch allemaal uitingen van ijdelheid. Daarom zegt ook de prediker, ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Daarom leed de profeet dus ook verdriet, omdat hij zijn grote tegenstrijdigheid zag in zijn leven, zoals wanneer iemand, als hij ander het licht ziet ontvluchten en de duisternis achter ziet jagen, na ziet jagen, waarom doe je dan zoiets onlogisch, zoiets dat tegen alle verstand indruist? Ja, zo zegt de psalm, waarom hebt u de ijdelheid lief, en zoekt u de leugen, en weet dat de Heere met de bewondering gekeken heeft naar zijn gunstgenoot. Een andere uitlegger zegt hetzelfde, maar weet dat hij het bewonderen gekeken heeft naar zijn gunstgenoot. Hebt u opgemerkt wat voor een wijs inzicht de profeet u brengt tot Gods kennis, met een heel duidelijk doel en op een volkomen begrijpelijke manier plaatst hij zichzelf in het middelpunt. Hij zegt, ik ben een dienstknecht van de waarachtige God, hoor nu, van mij zijn macht, kracht en zorg. Want niet gering is de optelsom van alles dat tot godskennis leidt, want dat maakt de profeet duidelijk aan de hand van de schepping, wanneer hij spreekt over Gods voorzienig bestel, en hij ons bepaalt bij de zon, de hemel, de aarde en de lucht, en vanuit de schone orde in al die zaken die gezien worden in de natuur, die de schepper openlijk aan ons verkondigt. Wij willen het hierbij laten. We hebben allemaal weer zijn tijd. We moeten het ook allemaal weer overdenken. En laten bezinken. En de Heere mocht het ook zegenen aan ons harten. We willen nog eindigen met dankzegging. Heere, we hebben nog zo'n ogenblikje bij elkaar. Of eigenlijk met elkaar, niet bij elkaar. Maar in de gedachten bij elkaar. Nog zo voor uw aangezicht geweest. En hebben wij ons verdiept in hetgeen wat er in het woord des Heeren beschreven is, waarin wij onderwijs gekregen hebben over het gebed en ook van wat er in ons hart is. En wat is dan een wonder als het dan ook het gebed is door uw geest geleerd en dat wij ook zo gebracht worden tot die kennis van God en dat wij onszelf ook leren kennen in dat verachtelijke, verdoemelijke vlees, of dat wij de toevlucht nemen tot de Heer Jezus om gereinigd te worden en ook gezaligd te zijn en ook vernieuwd te worden door God en Heilige Geest. Dat wij van het hemelse zalige leven kennen en dat wij gelouterd worden door uw kracht en dat we ons verfoeien vanwege onze zonden en ongerechtigheid, eigen bedoelingen, eigen zin, hoogmoed en trots, en dat wij mochten krijgen wat we niet hebben, een zachtmoedige geest, en dus Christus ons geleerd heeft, leert ons toch zacht, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Het is weer avond geworden, maar laten we het overdenking er nog wat van hebben, voordat we nog ons te rusten beginnen begeven, en dat onze gedachten gewijd en geheiligd mocht worden tot die ware dienst van God en met het zoeken van de dingen die boven zijn, opdat wij dat ons ten doel zenden, ten doel hebben. Zend daar nu licht en waarheid neer en gedenk zo dan de oude en ook de jongere mensen, allemaal op reis naar de eeuwigheid. Schep ruimte door in u te leven, door het ware geloof en in die ware liefde, in verbondenheid met u en ook met leven aan uw troon. Hoor dan nog ons gebed om de Heer Jezus willen. Gedenk ons tezamen. Uit genade. Amen. Bedankt voor uw aandacht en we hopen nog weer tot de volgende keer. Dank u wel.